overdenken wij deze avond zondag 43 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 43, vraag en antwoord 112. Daar vraagt de onderwijzer, wat wil het negende gebod? En het antwoord luidt dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zijn. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden. Tenzij dat ik de zware toorn Gods op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief hebben. Oprecht spreken en beleiden. Ook de eer en het goed gerucht van mijn naaste naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Tot zover. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Zo luidt het gebod des Heren. Het negende gebod. Een gebod dat diep en diep ingrijpt in het leven van de mensenkinderen. Van jong en van oud. Ja, het zou te wensen zijn dat ook voor een ieder persoonlijk dit gebod onze harten zou raken. Bij de aan- en bij de voortgang. Opdat ook dit gebod in de handen van de Heilige Geest ons mogen uitdrijven naar Hem, in wiens mond geen bedrog gevonden is. Bedrog, vals getuigenis. Dat valse getuigenis, dat doet denken aan het juridische, aan het gericht. In het Oude Testament kon een getuige tegelijk ook een aanklager zijn. Het rechtswezen en de rechtsoefening ging wat anders dan dat wij gewend zijn. Vooral in het begin, later werden er rechtshoven ingesteld, ook te Jeruzalem. Maar in het begin had je oudsten en leiders aan wien de minder belangrijke zaken van het recht waren toebetrouwd. En als het over ernstiger dingen ging, kon men hogerop. Denk aan Mozes en Jozua. En Samuel, die van tijd tot tijd een reis langs de steden en dorpen van het land maakte, om daar de rechtspraak te doen als richter over Israël. Later werd alles min of meer anders en werd er een rechtscollege gevormd van priesters, levieten, tot en met de hoge priester toe. En ook de koning speelde een belangrijke rol in het uitvoeren van de rechtspraak, waartoe hij plaats nam in de poort, om alzo de mensen in hun beklag of in hun onrecht te horen en te oordelen. Toch, al heeft dat negende gebod kennelijk de bedoeling om het recht in de rechtspraak te verdedigen, iedereen voelt aan dat dit gebod zich niet alleen bemoeit met de officiële rechtspleging, maar met de verhouding van de mensen onderling, in de gemeente en daarbuiten. Dat negende gebod, gij zult geen vals getuigenis geven. Eigenlijk zou je het ook zo kunnen weergeven. Gij zult geen vals getuige zijn. Het gebod grijpt niet alleen en in de eerste plaats naar het getuigenis, maar eigenlijk, en dat ligt in het oorspronkelijke ook duidelijk verklaard, het gebod grijpt naar de getuige, naar de mens, naar de persoon die het getuigenis aflegt. Daar zit iets in van wat we in het Nieuwe Testament lezen. Maak de boom goed en zijn vrucht zal goed zijn. Leest men ook vijgen van doornen en druiven van distelen? Dat negende gebod wijst dus in de allereerste plaats de mens aan die tot waarheid geroepen is, tot waarheid in het gemoed, tot waarheid in het binnenste. Dit gebod, ja, je kunt niet zeggen het ene gebod meer als het ander, maar laat me toch zo noemen. Als er één gebod is, dat in alle opzichten versmaad, veracht, miskend wordt, dan is het dat negende gebod. De Heer Jezus sprak eens tot de Farizeeën: gij lieden zijt uit de vader den duivel en wilt de begeert uw vaders doen. Die was een mensenmoordenaar en een leugenaar van de beginnen. En geen waarheid is in hem. In het paradijs werd de mens geconfronteerd met de valse getuige, de Satan. De tegenstelling van de waarheid Gods. Wat was de waarheid Gods? Gij zijt mijn kinderen. En in liefde aan mij verbonden zult gij eeuwig mijn kinderen zijn. Maar wanneer gij de gehoorzaamheid, het schepsel zijn, verwerpt, dan zult gij de dood sterven. Dat was de waarheid van God. En in die waarheid was het leven en de vrede en de blijdschap en de heerlijkheid en de zaligheid. Direct of vrij snel, nadat de mens in deze waarheid bevestigd was, in God is al mijn heil, mijn eer. Hij is mijn leven. Al spoedig stelt de valse getuige zijn getuigenis daartegenover. Hij kan ook niet anders spreken dan vals getuigen. De leugen en hij is hetzelfde. Hij spreekt uit zichzelf de leugen. En met die leugen, met dat vals getuigenis ontmoet hij de mens in het paradijs. En hij begint met de twijfel te zaaien in het hart van maninne. Is het ook dat God gezegd heeft? Dat ge van al de bomen deze hof niet zult eten? En alleen van die ene boom? O nee, zegt maninne. Wij mogen van alle bomen vrijelijk eten, maar alleen die ene boom, daarvan heeft God gezegd dat wij niet zullen eten, nog die aanroeren. En dan moet je kijken hoe diep en ver de leugen gaat. God weet. God weet. De Satan stelt zich daarmee op als de leugenaar. Die in de raad van God gezeten heeft. Die weet wat God wil. God weet. Den dag als ge daarvan eet, zult ge de dood niet sterven. Dat is maar een omleiding van God, omdat God bang is dat jullie net zo zullen worden als hij. En daarom heeft God dat gezegd, maar hij weet wel, als je daarvan eet, dan zul je als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Daar komt nu de leugen binnen. En die leugen vindt gehoor. Je zult zeggen, hoe kan dat toch? De mens was toch goed geschapen en naar zijn evenbeeld, ja. Maar de mens was niet onvalbaar geschapen. Hij kon vrijwillig God lief hebben. En de naaste. Maar niet gedwongen in die zin. Nee. Hij kon uit de volheid van het gemoed bij God blijven. En daarom is er sprake van een moedwillige ongehoorzaamheid. Dat wil zeggen een gehoorzaamheid die niet veroorzaakt werd omdat God de mensen zo slecht geschapen had als halve leugenaars. Nee. Maar moedwillige ongehoorzaamheid omdat de mens al zijn goede gaven en al het licht heeft terzijde gesteld. En dat hij de leugen heeft toegelaten in het hart en aan die leugen gehoor heeft gegeven. Ze zag, ze dacht, ze nam, ze at en ze gaf ook haar man met haar en hij at. De leugen. Nu is er gemeenschap gekomen tussen Satan en het schepsel. Nu is die waarheid van God niet geloofd door Adam en Eva. Nu zijn ze de Satan toegevallen. Wat een blijdschap in de geestenwereld, bij de gevallen geesten. Wat een triumf. Moet dat geweest zijn. Wat zullen ze de duivelen elkander gefeliciteerd hebben met deze overwinning. De waarheid. Die gestruikeld is daar in de hof van Eden. En de leugen die de overhand heeft gekregen. Wat hebben ze met blijdschap gezien. Dat benauwde vertrokken gelaat van deze twee mensen. Die weggevlucht zijn, omdat ze in één ogenblik voelen doortrokken te zijn van het tegendeel van de waarheid, de leugen. Rust nog vrede wordt gevonden. Nu de waarheid verraden is. En sindsdien is de leugen, het vals getuigenis, is uitgebreid over de hele wereld. Overal. Mag ik voor we het heil noemen dat bij God geopenbaard werd? Mag ik er iets van zeggen? Er staat tegen niemand valse getuigenis geven enzovoorts, dat noemen we straks nog wel. We trachten toch samen te vatten in zijn geheel. Vals getuigenis. Bij Adam en Eva komt het direct al voor de dag dat ze valse getuigen zijn. Kijk, dat getuigenis, dat hangt er niet zomaar bij. In de zin van, hoe heb ik dat nou kunnen zeggen? Hoe heb ik dat nou met zulke woorden kunnen zeggen? Ja, je moet me niet kwalijk nemen hoor, maar ik ben er zeker met mijn gedachten niet bij geweest. Zo kan de getuige afstand nemen, proberen te nemen van het afschuwelijk vals getuigenis. Maar dat is nou juist het erge, dat is niet zo. Hij is een valse getuige. En omdat hij een valse getuige is, brengt hij voort het vals getuigenis. Ik noem maar enkele dingen uit het woord van God. Vals getuigenis geven. En dan wil ik hoofdzakelijk dingen noemen bij het volk. Delila gaf ook valse getuigenissen ten aanzien van Simpson. En zo zou je zoveel kunnen noemen, maar enkele dingetjes uit het woord van God. Je weet uit de Bijbel hoe die arme Naboth, ja, hij was ook rijk, hij was van God bekend. Maar je weet hoe hij door het vals getuigenis vernietigd werd. In de Bijbel en bij de profeten kom je een ontzettende oordeelsprediking tegen aangaande het vals getuigenis. Want met het vals getuigenis kun je iemand vernietigen. Je kunt iemand de levensruimte ontnemen. Je kunt in dat vals getuigenis iemand onmogelijk maken, zodat hij naar het graf daalt. Dat vals getuigenis, in principe, kan zoiets ontzaglijks teweeg brengen in het leven van een mensenkind. Dat het niet in woorden is om te zeggen. Je hoort de psalmdichters erover klagen. Denk aan psalm 35, psalm 15 en noem maar op. Waar die valse getuigen in naam van God worden veroordeeld. Maar je hoort zo klagen tot de Heere uit de nood. Als ze door het vals getuigenis werden neergedrukt, weggedrukt. Denk eens aan Naboth. Agab kon zijn zin niet krijgen. Want Naboth wilde dat erfdeel van de vaderen, dat hij van de Heere had gekregen, waarop zoveel jaren lang zijn familie had gearbeid, zijn voorvaderen, dat kon hij niet zomaar prijsgeven. Dat zat hem niet in zijn gierigheid, of omdat hij zoveel geld wilde hebben. Oh nee, maar dat was niet met goud te betalen. De Heere had dat erfdeel uitgekozen. En de Heere had zijn wijngaard gezegend met vruchtbaarheid. En ook in het natuurlijke mocht Naboth zeggen, de snoeren zijn mij gevallen in lieflijke plaatsen. De Heere heeft mij rijkelijk bedacht. En daarom, omdat hij het niet zomaar bij toeval in handen gekregen had, nog door bedrog, daarom getuigt het van de vreze des Heren, dat hij tegen Agab zegt, dat kan niet. Nee, dat kan ik niet doen, koning, u zou alles van me kunnen krijgen, maar dat kan niet. Dat is het deel dat ik van de Heren heb ontvangen. En Agab is boos. En hij keert zijn gezicht naar de muur en gaat naar bed, gemelijk, nijdig. Hij is toch de koning? En dan komt die Jezebel, zijn vrouw, en ze zegt, wat, ben jij een koning? Moet je door zo'n mannetje, zo'n burgertje op je kop laten zitten? Vooruit, man, laat het maar aan mij over. Vooruit, kom op. Doe niet zo verdrietig. En dan spant ze een rechtsgeding aan. En ze huurt een paar boeven. Een paar valse getuigen. En die gaan verklaren voor het aangezicht van God dat Naboth een lasteraar is. Van God en van de koning. Moet je toch indenken. Dan worden de getuigen opgeroepen. Net als in de tijd bij Boas in de poort, de getuigen worden opgeroepen. En die staan daar. ten overstaan van God en van de andere burgers die erbij betrokken worden, staan die daar te verklaren dat Agab een lasteraar is van God en van de koning. Het wordt net omgedraaid. Wat zullen die vrouwen, die kinderen van Nabot gedacht hebben? En Agab, je staat daar, hoe moet jij het maken? Op één getuige mocht niemand veroordeeld worden bij Israël. Maar in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. En ze heeft er meer dan één afgehuurd. En die verklaren in de tegenwoordigheid van God dat Nabot een lasteraar is. En dan wordt het vonnis geveld. Hij wordt uit de weg geruimd. Hij wordt uit het midden weggedaan. Zijn weg loopt dood op de leugen. Hij kan wel zeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Maar dat zeggen die andere twee, drie ook. Hij mag tranen vergieten. Hij mag zeggen, ik beken mijn schuld niet. Twee of drie getuigen, die zeggen het tegendeel. Wat een noodsituatie, die ontzaglijke botsing van de waarheid en de leugen. Oh, je zou zeggen, ja, het klinkt zo mooi, al gaat de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel. Waarom zwijgt God tot de tranen van Nabot? Waarom geeft God geen antwoord nu in dit dodelijk tijdsgevricht door een wonderteken van de hemel? Waarom laat God die leugenaars niet vallen om Nabot op te richten? Zou de rechter der ganse aarde dan geen recht doen? Zou hij die het oor geformeerd heeft niet zien? En die het niet horen, en die het oog gemaakt heeft niet zien. Er komt geen antwoord. Nabot wordt doodgestenigd. En de wijngaard komt aan Agab. Hij heeft de overwinning niet aanschouwd van de waarheid over de leugen. Zijn weg liep dood tegen het valse getuigen. O, hoe diep grijpt dat in. Kun je merken dat psalmen en profeten, maar ook de boeken van Mozes, vol zijn van de vermaning, van het oordeel over het vals getuigen is. Want een vals getuige is een Belialsman, een nietswaardig schepsel. Stroom van ongerechtigheden breekt zich baan door de geschiedenis. En dan van dat volk dat de Heere had afgezonderd, aan wie hij zichzelf krachtens zijn eeuwig verbond der genade had willen openbaren als de God der waarheid. God die in het paradijs reeds begonnen is om de leugenaar een balk voor de voeten te werpen. Dat hij in zijn aanval en woede geremd zou worden. God die later aan Abraham de belofte gaf. En het volk later uit Egypte uitleidde en sprak. Ik ben de Heere uw God. Het volk waaraan hij wilde openbaren. Ik ben heilig. O, dat God aan dat volk zijn heilige wet gegeven heeft. Dat God in die wet een barrière opwierp tegen de voortvretende leugen. En toch. ondanks die godsopenbaring. Vreet de leugen, het vals getuigen door in het volk Israël. Denk ook eens aan die man Ziba, de knecht van Mefibozet, een nazoon of een van Saul, die door David vriendelijk ontvangen werd in zijn huis. En die zeggen moest, wie ben ik, dode hond, dat ik aan die tafel van de koning mag zitten. Maar de tijd veranderde en David moest ervaren, het zwaard zal van uw huis niet wijken. O, waren er geen zonden, zo waren er geen wonden. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Wel heeft de Heer het hem vergeven, maar nochtans, hij straft wel. Al straft hij niet naar onze zonde, omdat dit gedaan hebt. En nou trekt Absalom tegen zijn vader ten strijde, om hem te verjagen en te doden. En dan duikt daar opeens de figuur Ziba op, die rentmeester van Mefibozet, want die moest de landerijen beheren van zijn meester. En dan komt hij aan met een heleboel ezels en eten erop getast en vruchten en noem maar op. Wat doe je, zoons mijns heren, zegt David. O, zegt hij, dat is allemaal voor u. Moest je niet bij je heer blijven? Waar is je heer eigenlijk? O, mijn heer, die zei, als het mee zit, dan zal het koninkrijk nou toch nog aan mij komen. Wat laag gemeen. Davids gezicht verstrakt. Heeft hij zich dan zo vergist in Mefibozet? Die kreupele man die daar aan zijn tafel at en dronk. Hij gruwt ervan. Hij zegt, al de spullen van je meester die zijn voor jou. Dat is de straf voor die meester. Wat gemeen. Er is nog wel wat van terecht gekomen. Later heeft Mefibozet nog wel wat teruggehaald. Maar het kwaad was geschied. Achterklappen. Lasteren. Zonder dat er iets van waar was. Oh, die Mefibozet die had wel meegewild met de koning, maar hij kon niet. Hij is daar in het gewoel achtergebleven. Misschien wel heel bedroefd. En dan wordt hij door zijn knecht nog getrakteerd op zoiets. De oorblazer scheidt de voornaamste vriend. Klapachtige lieden steken een stad in brand. Erger. Moest kijken, de profeten, hoe ze belogen werden. Ze zeiden ijskoud, ja, maar hij heeft dat en dat gezegd. Het is een NSB'er, zouden wij zeggen. Landverraaier, die Jeremia. Nee, hij is zo gemeen, dat hij zit zijn kans af te wachten om ons aan de koning van Babel over te leveren. Heere, zegt Jeremia, ik heb toch een dodelijke dag niet begeerd. Ik heb toch niet aangedrongen meer dan een herder betaamt achter u? Zijn eigen dorpsgenoten, de mannen van Anatoot, die wilden hem doden. De leugen, altijd, altijd de leugen. Ken je het verhaal van die kinderen met die beren uit het bos? Misschien zeg je wel, nou dat vind ik maar verschrikkelijk. Ik geloof wel 40 kinderen. En er komt Elisa aan. Nou ja, wat zijn kinderen? Kinderen. Kinderen die schelden. Die iemand naroepen. Dat gebeurt toch wel meer? En ze riepen, kaalkop, ga op. Kaalkop, ga op. Ik kan begrijpen dat je misschien boos wordt. Maar dat je je omdraait en die kinderen vervloekt. En dat er dan een paar woeste beren uit het bos komen die die kinderen verscheuren. Verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk. Maar weet je, kinderen... Zij wisten goed dat Elisa niet opging. Want wat bedoelden die kinderen daar? Die kinderen die wisten van hun vaders en moeders. Daar gingen ze mee ook naar Bethel. Daar in de hoogte, in die opklimmende weg. En daar werden de kalveren aangebeden. Daar werd de afgoderij gepleegd in de naam van God. Ze wilden niet naar Jeruzalem komen om te aanbidden. Die plaats had de Heere uitverkoren. Dat deden ze niet. Maar ze gingen naar Bethel. En die goddeloze vaders en moeders zijn hun kinderen daarin voorgegaan. Om tegen Elisa te zeggen, kaalkop, ga op, kijk, daar gaat hij, mooi prater. Hij gaat ook naar Bethel. Hij gaat ook naar de kalveren offeren. Hij gaat ook buigen daar waar onze koningen buigen. En zo maakten ze van de dienaar van de Heere een dienaar van Bethel. Kijk, het ging niet erover dat die Elisa zo'n, nou ja, zo'n man was dat hij daar even 40 kinderen laat vermorzelen door de beren. Maar het ging om zijn ambt, dat hij een dienstknecht was van de levende God. Daarom is het niet uit wraakzucht. Of onze platvloerse beledigdheid, dat hij zich omwendt. Maar in het bewustzijn ben ik een dienaar van God, of een dienaar van de kalveren in Bethel. God geeft getuigenis. En toen gebeurde het verschrikkelijke. Toen gaf God getuigenis dat Elisa geen gemeenschap had met de kalverdienst. En het kostte 40 kinderen hun leven. Dat vals getuigenis. Laten we eens wat dichterbij komen, want de schrift is zo vol van voorbeelden. Kinderen. Vals getuigenis. Wat is dat? Word je daarmee geconfronteerd, kinderen? Ja. Aan alle kanten. Alles is in dienst bijna van de grote leugenaar. De grote leugenaar. De televisie is in bezit van de grote leugenaar, waar hij zijn leugens ons opdist. De radio is in dienst grotendeels van de leugenaar, die op de meest schaamteloze wijze de leugens rondstrooit. Het vals getuigenis. De krant, allemaal, is voor een groot deel in dienst van de leugenaar, die ons overspoelt met valse voorlichtingen. De boeken die wij lezen en waar onze kinderen mee thuiskomen, zijn voor het merendeel geschreven door valse getuigen. Wat is het erg dat wij er niet meer van ontroeren. Dat onze doodstaat zo uitkomt dat een mens het kan lezen en kan zien en kan horen zonder dat hij in tranen uitbarst. Zonder dat hij schreeuwt: de kroon is van ons hoofd gevallen, wee onze. Hij neemt het op. Hij drinkt het op. Hij maakt het zich eigen. Wat al duizenden bij tienduizenden van die leugen indrukken hebben zich vastgehecht in onze zwarte geest. Want omdat wij zulk een negatieven zijn, drukt zich alles af op die plaat van onze ziel. Wat we nog niet wisten, dat wordt ons wel bijgebracht van de een of andere kant. O, wat ontzettend erg dat wij het niet erg meer kunnen vinden. Wat erg dat onze val nou zo groot is en zich zo openbaart in het einde der dagen, dat wij het niet meer weten. Dat we soms moeten zeggen: o God, dat geldt voor ons en onze kinderen. Indien het mogelijk ware, de uitverkorenen zouden verleid worden. En dan gaan we naar school. Daar worden onze kinderen geconfronteerd met het vals getuigenis. Het vals getuigenis. Daar is de leugenaar present, vooral daar. Want hoe eerder hij ons geheel en al heeft gewikkeld in het web van de leugen, hoe liever het hem is. Daar wordt de twijfel gezaaid aan het woord van God, aan zijn grote daden, aan zijn plaatsbekleding. Daar wordt de twijfel gezaaid in de verdorven akker. Als de akker goed is, dan zal het zaad wel wegwaaien. Maar omdat die akker niet goed is, daarom komt het zaad tot ontkieming. Twijfel aan alles wat goed is en wat wel luid overal. Wat God nog in zijn genade in de geslachten heeft gegeven, wordt met een fijn lachje afgedaan als schijnheiligheid. Wij komen ervoor uit nu. Onze ouders en voorouders waren net zo rottig en net zo gemeen, maar ja, die hielden alles binnen de deur. Nou, ik weet het wel hoor, dat het altijd wat geweest is. Dan hoef je alleen maar kennis te nemen van de oude notulen van kerkenraadsvergaderingen van honderden jaren her. Dan kun je al merken waar men mee geconfronteerd werd. Maar om te zien en te merken dat men zo ver is dat men de zonde openlijk uitspreekt als in Sodom, dat is er geen vooruitgang. Dat is geen vooruitgang. Dat wij zulke ellendige valse getuigen zijn, zulke verdorven akkers, dat weet ik wel. Maar waar het woord enigszins zijn kracht doet, daar is het de hand op die vuile mond. Daar is het nog eens een keertje wegkruipen voor God, omdat je zo'n lage, gemene zondaar bent. Maar daar wordt nu eer ingesteld dat wij zo zijn. Dat is gewoon. Daar praat je openlijk over. De mens die zijn eigen maatstaf geworden is. Vreselijk. Zo gaat dat maar door. Ik zei de school, je kan er de kerk ook bij noemen. Denk erom dat er in de kerk gelogen wordt. Dat er vreselijk gelogen wordt. Want daar zijn alle duivelen natuurlijk op gespitst. Om het woord te misbruiken. Om het woord in dienst te krijgen van de leugen. Zowel naar de een als naar de andere kant. De ene kant waar de mens in zijn eigen waarde gestaafd wordt. En waar nooit is de wortels van zijn ellendig bestaan worden blootgewoond. Het wordt allemaal mooi afgepleisterd. En de andere kant waar men elkaar in slaap sust soms. Nou ja. Zomaar te hopen dat we nog bekeerd zullen worden. Of wat dan ook. Zonder dat er is dat aangrijpende woord van God aangaande de waarheid. O, wat hou je dan nog over? Wat hou je dan nog over? Kinderen. Heb je van de week nog gelogen? Ik heb van de week wel leugens gehoord hoor. Kei en keihard. Zonder blikken of blozen. Liegt een mens erop los. Belicht hij degene die over hem gesteld zijn. En ik denk. Ik heb het wel eens verteld. En wil je nou zeggen. Is dat nou je enige leugen? Nou dan zeg ik nee dat niet. Want ik ben van een leugenachtig geslacht. Ik heb het al eens verteld. Dat is een keer dat ik bewust, heel bewust, iets deed. Als kind. Een klein flesje met een klein restantje Sloan gebruikte. Om met een stuk karbiet te laten ontploffen. Dat is bijna leeg. En mijn vader had 's avonds net zo'n pijn. Oh, zegt moeder, ik heb nog een heel klein beetje. Doe het kastje open. Wegflesje. Wie weet er dat flesje? Niemand zei. Weet jij het soms? Ik weet nergens van. Oh. Dan kun je zeggen, nou ja, een kat in het nauw doet rare sprongen. Maar als ik je vertel wat een verdoemelingen mens daarmee kan zijn. Voor God wat die is. Zie dan op je bedje lichten. Vader en moeder. Ja, dan kan iedereen zeggen, ah, dat rottige flesje, ah, dit en dat betekent niks. Maar het is wel eens goed om te beseffen dat wat de wereld niet anders acht dan tijdverdrijf. Dat het ons doemwaardig stelt voor de levende God. Doemwaardig. En dat wij van elk ijdel nietswaardig woord voor God rekenschap moeten afleggen. Leugen. Zo vreet de leugen door. Het vals getuigenis. Nou komen we nog dichterbij. Vooral in de kerk. Kinderen, onthoud wat ik gezegd heb. Onthoud dat. Ik weet wel, we zijn zulke geboren dieven. Als we er dan maar bij mogen beseffen dat wij midden in de dood liggen. O God, ik ben een leugenaar, een vals getuige tegen vader en moeder. Ontferm u over mij. Dan kom je in de praktijk van het leven. Ach, ik heb wat bitterheden ondervonden van mezelf. Ik zeg het niet uit vergoeilijking, dat het meestal niet de bedoeling was om iemand expres in een verkeerd daglicht of wat ook te zetten. Nee. Maar meer uit het oogpunt, zet Heren een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. En nog. Al zou je de waarheid vertellen. O, de hand op de mond. Wat menigmaal zit de zondaar verslagen op zijn plek. Dwaas die je bent. Dat had je niet moeten zeggen. Dat kan niet leiden. Daar wordt over gekletst enzovoorts. Heren, leer mij toch de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Wat kan er toch gepraat worden? En nogmaals, er hoeft geen eens altijd een verkeerde bedoeling bij te zitten. Maar met één kleine opmerking kun je iemand in een bepaald daglicht zetten. De ene medebroeder tegen de andere. En zo ga je maar door. Wat al misverstanden. Ik heb het altijd naar gevonden als mensen zeiden: oh ja, maar u weet niet wat er te koop is. Als je eens wist dit, of als je eens wist dat er gepraat werd, zus en zo, vind je altijd na. Omdat je denkt, toch, laten we alsjeblieft het vizier een beetje open houden. Want als een gemeente verwaterd en verachterd en terechtkomt in de roddelsfeer, dan ben je nog niet klaar. Klapachtige lieden, zegt de spreukendichter, steken een stad in brand. Er zijn oorlogen over ontketend en noem maar op. Maar het ligt wel voor de hand, hè? Het ligt wel voor de hand. Ons vals getuigenis geven. Door iemand zijn woorden te verdraaien. Je kan er zelfs een andere toon aan geven. Dat je de woorden letterlijk gebruikt en dat ze toch anders overkomen. Achterklapper of lasteraar. Dat je iemand in een verkeerd daglicht stelt. Licht, makkelijk, onverhoord veroordelen of helpen veroordelen. In de zin van, nou, vertrouwd heb ik hem nooit hoor. Nee hoor, het valt me niet tegen. Zo ga je maar door. Allerlei liegen en bedriegen. Eigen werken des duivels staat er hier. Eigen werken. Het is een aard. Het is een wezen. Ik moet, zegt het gebod, ze vermijden. Ontlopen. Als eigen werken des duivels. Of wil ik liever de zware toren Gods op mij laden. Die de leugensprekers verdelgt. En de valse getuigen teniet maakt. Roept hij niet op om in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief te hebben, oprecht die waarheid te spreken en te belijden? Niet door valse schaamten of wat dan ook de waarheid in diskrediet brengen? Roept de positieve zijde van het gebod ons niet op om naar het vermogen het goede gerucht van de naaste voor te staan en te bevorderen? Om als er nog wat goeds te vertellen is, om dat door te geven, in plaats van onze vinger bij de voorduur uit te steken naar de zweren van Lazarus? O mensen, dan komen we eigenlijk tot het hart. Het heeft onze Heer Jezus Christus het leven gekost. Valse getuigen hebben tegen hem opgestaan. Zonder blikken of blozen hebben ze allerlei beschuldigingen ingebracht. Maar ze konden hem niet op dat getuigenis veroordelen. Toen hij veroordeeld werd als een godslasteraar, toen was dat hun maatstaf. Hun schuldig, zondig rechtspreken wat onrecht was. Want Jezus heeft niet ontkend toen de hoge priester zei, ik bezweer u bij de levende God. Zijt gij die Christus, die zoon des levende Gods? Zo is het, gij hebt het gezegd. En zij alle oordeelden hem des doods schuldig. Want, hoewel Christus zich openbaarde als de zoon des vaders, van hetzelfde wezen als de vader, ik en de vader zijn één, nochtans hielden zij hem en wilden ze hem houden voor een godslasteraar die zichzelf aan God gelijk maakt. Gij zo'n godslastering hoort, wat dunkt u lieden? Hij is des doods schuldig. En nou komt die heiland, die vriend van tollenaren en zondaren. Die komt daar voor dat ellendige spuis, komt hij in de dood. In de geeselingen. In de vernedering. In de bespotting. Zoals je met een leugenaar doet, een vals getuige, die ontmaskerd wordt voor het gerecht. Zo doet men met Jezus. Wat een prijs, wat een dure prijs, om voor zulke lasteraars en valse getuigen te betalen. Het heeft hem zijn leven gekost. Opdat een lasteraar en een leugenspreker nog zalig zou kunnen worden. En dat hij achter die heiland aangetrokken worden, leren stamelen. Vergeef mij al mijn zonden, de zonden van mijn ziel, die op mijn tong liggen. Waar Jacobus over gesproken heeft, tegen de broeders, broeders. Het is een rat onze geboorte van de hel ontstoken. Een onbedwingelijk kwaad tong. Door hetzelfde prijzen wij God en vloeken wij de naaste. Het is als het roer van een schip. Dat kleine roer. Waar dat grote schip mee bestuurd wordt. Zo is ook de tong. Er is een wereld van ongerecht. In Jacobus die dat schrijft aan de gemeente. Deze dingen moeten onder u niet geschieden, broeders. Want uit dat lijden en sterven is de geest der waarheid verworven. En die geest getuigt, spreekt de waarheid een ieder met zijn naaste. Liegt niet tegen elkander, broeders. Of ze het ook nodig hebben, die broeders. Of het ook nodig hebben, dat levende gebod in Christus Jezus. Om ons uit ons leugenaarshol uit te drijven. Tot de troon der genade. Tot de hulp van zijn Heilige Geest. Want dan wordt dat leugenaarspad toch doorkruist. Als we dan hier staan, kinderen, voor het aangezicht des Heren, toen jullie nog klein waren, om te vragen of God je over zou willen nemen. Of God je naar zijn naam wilde noemen. Toen hebben vaders en moeders ja gezegd. Al was het dat ze in hun hart van die verschrompelde, onwaardige zondaren zich gevoelde. Nochtans ja. Tegen alle leugen van zichzelf in, waarin ze wel weten dat ze hun kinderen alleen maar kunnen leiden naar de verkeerde kant. Tegen alle insprekingen in, hebben ze gezegd ja. Dat ja is als een eedzwering. voor het aangezicht van God, waarin vader en moeder vol gebrek nochtans hun goddelijk gezag hier op aarde gelden doen. Want ze zijn net, hoe onbegrijpelijk dat het jullie ook voorkomt, maar ze zijn de vertegenwoordigers van God, ook in al hun zwakheid en gebrek. Daarom weegt het zo zwaar. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Het heeft niets te maken met onze lievigheid. Het heeft ook niks te maken met onze hardigheid. Helemaal niet. Het heeft alleen te maken met het eeuwig blijvende woord Gods. De richtster over vaders, moeders en kinderen. Waarin ligt nu ons heil? Want er is uitkomst. Nogmaals haast ik het mij te zeggen. Er is uitkomst. Voor leugenaars, valse getuigen. Er is uitkomst. Petrus werd ook een valse getuige bevonden. En David ook. En wij 1000 keer erger. Maar er is uitkomst. Daarom zal ik hem, dat is Christus, een deel geven van velen. En hij zal die machtige, ook die machtige leugenaars, als een roof delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En omdat er geen bedrog in zijn mond geweest is. En omdat hij voor zulke overtreders gebeden heeft. Amen.